In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. En geven de verlichte ogen des verstands, zij ook deze avond ons samen zijn geheiligd. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar gaan zingen het eerste en het vierde vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En de Heere, de God der lege scharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En wat er verder volgt in 1 en 4 van Psalm 46. Doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij in aansluiting daarop het zesde vers van Psalm 147. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn en haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Ook deze avond openen we Gods heilige woord in het Nieuwe Testament. Nu in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 14e hoofdstuk. Handelingen 14. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. De menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde beide van heidenen en van Joden, met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lycaonie, genaamd Lystre en Derbe en het omliggende land. En verkondigden aldaar het evangelie. En een zekere man te Lystre zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hunne klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijze en vrolijkheid. En dit zeggende weerhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderendaags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als hij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welken zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook nu in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 14. En daarvan de laatste woorden van vers 22, Handelingen 14, vers 22b, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Tot zover. Voordat wij daarover nadenken willen, zoeken wij ook nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed om hem een zegen af te smeken. Laat ons bidden. Ook nu, Heere der Heerscharen, groot en eeuwig opperwezen, zoeken wij uw aangezicht in de dienst der gebeden. En geef ons dan ook nu maar die rechte gestalte die ons past en betaamt, en die u zo waardig bent in het naderen voor u. Geef ons ook daarin een geopend hart, naar u gevestigd, en een mond waarin u de woorden voor het gebed zelf wilt leggen door uw Heilige Geest. Want ook dat, Heere, kunnen we uit en van onszelf niet, maar moet u ons door genade leren. Ook vanavond mochten de deuren van uw huis weer openstaan, en zo mochten het ons en ieder toeroepen: komt, ga met ons. En doe als wij, Heere, zoals we hier zitten, hebben we daar gehoor aan mogen geven. En dat in onderscheid van zovelen, die van de zondag een zondedag maken, die het op deze dag in praktijk brengen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want vandaag hebben we een vrije dag. Maar het is toch uw dag. En daarin staat het ons niet vrij te doen en te laten wat wij willen, zoals in heel ons leven. Maar heel in het bijzonder op uw dag roept u om ons te zetten onder het geklank van uw lieflijke evangelie. En roept u om bezig te zijn in de dingen aangaande uw koninkrijk, Heere. Geef ons daar voor het eerst en bij vernieuwing kennis aan bezig te mogen zijn. Niet alleen op uw dag, maar heel ons leven met de dingen van u en uw woord. Dat woord, Heere, we hebben het ook vanavond opengeslagen bij een gedeelte dat u zelf hebt laten optekenen. Een woord dat het zegt dat daar een volk is van eeuwigheid door u verkoren dat u gaat toebrengen, maar dan ook doet ingaan in dat koninkrijk. Langs de weg van verdrukkingen, Heere, die moeten in het leven van uw kinderen er zijn. Want die verdrukkingen die zorgen ervoor, we zullen het horen, dat ze juist het van u mogen leren verwachten. Telkens weer, ja telkens meer, want wat zijn ook uw kinderen niet vaak ver van u afgeweken, ver afgedwaald, als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. En wat moet u ze dan niet opnieuw vaak opzoeken en ze terugbrengen tot de kudde, Heere? Als er zijn vanavond die u mochten kennen in beginsel maar afgeweken zijn. Uit onszelf vinden ze nooit de herder terug, maar wilt u ze opzoeken. Waar ze zich bevinden, in welke gesteldheid van leven en hart dan ook. En ze terugvoeren, middels de prediking van uw woord, tot de kudde. En als er zijn, Heren, die misschien bij het lezen van de tekst gedacht hebben, moet dat nou daarover gaan? Dat is ook niet iets om jaloers op te worden, op verdrukkingen, op tegenslagen, op noden, op angsten, op beproevingen, Heren. Doe ze dan vanavond maar zien. En bind ze op het hart dat het zo moet en niet anders. Maar dat het ten diepste lichte verdrukkingen zijn. Paulus, hij mocht ervan getuigen. Omdat achter die verdrukkingen staat de onverwelkelijke kroon der zaligheid. Heel in het bijzonder, Heren, smeken wij u dat voor de kleinen in de genade. Voor het schuchteren. Dat nog zo dikwijls van verre staat. Zoveel ziende op zichzelf en zo weinig opziende tot u. De overste herder en leidsman van die uw kudde. Heren, wil ze maar trekken met koorden van liefde. Wil ze naderbij brengen. Wil ze lokken en voeren. En tot hun hart spreken. Ja, spreek vanavond tot het hart van geheel Jeruzalem. Opdat harten vertroost mogen worden. Ja, ook opdat harten verbroken mogen worden. Opdat harten het mogen beleven, die nog zo vaak bekommerd om moeten dwalen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Zijn hulp verbeide, Heere. Zo ziet ook vanavond de bediening van uw woord. Ja, ziet het alles op u. We smeken u. Geef ons ook nu. Nu het voor ons de derde maal is en voor de gemeente de tweede maal. Geef ons ook nu een geopend oor en een doorgebroken hart. En op de kansel ook nu een stem om te spreken. Kon het zijn. Ook nu vanuit de volheid van het gemoed. Gedachtig aan die overvloed van uw gunst. Om te roemen van al uw gerechtigheid. Dat al wat van ons is af mag vallen. Maar dat wat van u is over mag blijven, alleen dat. Scheld daartoe ook nu de Satan. Geef hem geen kans om ons af te leiden. Om ons te verhinderen te spreken en te luisteren. Maar bedien ons vanuit de volheid van het gemoed. Vanuit de volheid van uw genade. En geef ons dan zelf maar de woorden te spreken. En de zaken ook in het hart. Ja, bij een ieder van ons. Ook nu smeken we voor hen die je niet kunnen zijn. Zoek ze op, Heren, waar ze zich bevinden. Ook nu bent u aan tijd nog plaats gebonden. Willen zegen geven. Een vertroostende zegen. Een vermanende zegen. een afbrekende zegen of een opbouwende zegen, nadat u weet dat een elk van hen en van ons allen van nodig heeft. Geef het ook aan heel uw kerk, over het rond der aard, we smeken van u, zegen het werk daartoe van de zending en de evangelisatie, dichtbij en ver weg, geef getrouwmakende en ook daar bekwaammakende genade, om veel goed van u te spreken en slecht van de zondaar, en hoe die twee bij elkaar komen, gewerkt door uw woord en geest. We denken ook aan uw oude bondsvolk Israël, die beminden om der vaderen wil, die nochtans zo verre zijn afgeweken, en de Christus der schriften niet willen kennen en omhelzen. Heere, breng ze ertoe, doe ze komen van verre en bukken voor uw aanschijn neer, want ook voor hen geldt het, er is slechts één naam onder de hemel gegeven, waardoor zij, ja, waardoor wij allen moeten behouden worden. Andere weg is er niet. Elke andere weg loopt dood, voor eeuwig dood. Maar wilt u dan zelf nog wegen banen, die leiden tot het leven en daarop plaatsen? Heere, schenk daartoe ook vanavond de genadige werking van uw Heilige Geest. En wil dan ook nu een horend en een verhorend God zijn, enkel en alleen uit vrije gunst, die eeuwig u bewoog om zijns naams willen, om Christus wil. Amen. De gemeente, u krijgt ook nu gelegenheid de Heere uw gaven af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 36 en 38. Na het amen van de prediking zingen we met elkaar het vierde en het zesde vers van Psalm 66. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd en door het hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. 4 en 6 van Psalm 66 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we horen vandaag aan de dag nogal eens spreken over open grenzen. Over geopende grenzen. De grenzen zijn open gegaan, want Europa moet één groot machtsblok worden. Europa moet zich samenbinden. Iets dergelijks, maar dan ook veel dieper en veel rijker, zien we ook in het boek van de Handelingen der Apostelen. En eigenlijk zouden we het vanavond nog anders moeten zeggen. Het boek niet van de apostelen handelingen, maar van de handelingen van de verhoogde koning door middel van zijn apostelen. Want na de uitstorting van de Heilige Geest zijn de grenzen van Israël open gegaan voor de prediking van het evangelie. En gaan de grenzen open tot aan het uiterst einde der aarde, nog veel verder als dat wij er vandaag in de wereldse zin over spreken. Zo had de Heere dat niet waar beloofd, vlak voor zijn hemelvaart. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterst einde der aarde. En gemeente, wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Niet één van die woorden zal ter aarde vallen en is ter aarde gevallen. En daar doet Petrus zijn mond open op de Pinksterdag. En is de getuige van Christus te Jeruzalem. Een enkele hoofdstukken later lezen we het in Handelingen 8. Dat er over Stefanus een grote vervolging geschiedde. Zodat de christenen moesten vluchten naar Judea en Samaria, alwaar zij het woord van de Heere mochten prediken. Ja, daar gaat het dieper. Want dan lezen we in Handelingen 11. Dat zij die verstrooid waren over de verdrukking die geschiedde over deze man, doorgingen tot Fenicië, tot Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan tot de Joden alleen. En als dan vervolgens een briesende Saulus gemaakt wordt tot een buigende, tot een biddende Paulus, dan wordt die Paulus verwaardigd om zijn getuige te zijn tot aan het uiterst einde der aarde. Kortom, gemeente, we kunnen zeggen vanavond, het gaat in de handelingen van Christus van Jeruzalem naar Rome. En ergens op die weg tussen Jeruzalem en Rome ontmoeten we vanavond Paulus en Barnabas in hun eerste zendingsreis. Luistert u met mij naar het woord van de Heere onder het thema: door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. We letten op drie dingen. In de eerste plaats, de aard van die verdrukkingen, zij zijn vele verdrukkingen. In de tweede plaats, op de noodzaak van die verdrukkingen, wij moeten. En in de derde plaats, op de vrucht van die verdrukkingen, ingaan in het Koninkrijk Gods. Door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. De aard, de noodzaak en de vruchten van die verdrukkingen. Gemeente, in onze tekstwoorden bevinden Paulus en Barnabas zich aan het einde van hun eerste zendingsreis. Maar voordat zij daartoe kwamen, was er inmiddels heel wat gebeurd. In Antiochië hadden Paulus en Barnabas vol van de Heilige Geest het woord Gods mogen spreken. Maar de Joden geloofden dat woord Gods niet en daarmee de God van zijn woord niet. En dan lezen we dat Paulus en Barnabas zich richten gaan tot de heidenen. En zij, lezen we, mochten dat woord met blijdschap aannemen, dat ontvangende in hun harten. Zij waren het die vroegen om ook, ja die baden om ook het woord aan hen te prediken. En er geloofden er zoveel, lezen we dan, als er verkoren, verordineerd waren tot het eeuwige leven. Maar daar staan de Joden tegen hen op en werpen hen buiten uit hun gebied, zodat Paulus en Barnabas moeten vluchten. Ze vertrekken naar Iconium. Maar ook daar ondervinden ze tegenstand en moeten ze wijken. Vele verdrukkingen. Gemeente, de prediking van Gods woord. Ze werpt vruchten af der eeuwigheid waardig. Maar ze werpt ook af tegenstand. Verzet. Opstand. Geloven we dat? Hebben we dat al eens leren waarnemen in ons eigen leven? Verzet tegen dat woord Gods. Als Paulus dan aankomt in Lystra met Barnabas en ze daar in de naam van Christus een kreupele genezen, sta oprecht op uw voeten, dan verheffen die inwoners hun stem en ze roepen het uit. De goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. Ze zien Paulus en Barnabas als goden en willen hen als zodanig offeren. Niet waar, jongelui? Misschien heb je het wel gelezen en gehoord op de kerkgeschiedenis. Zo geloofde men dat. Dat de goden van die volken een mensengedaante konden aannemen en dan aan bepaalde personen of plaatsen een belangrijke boodschap mee te delen. Maar gemeente, de Heere zal zijn eer aan geen ander geven. De Heere is een jaloers God op zijn eer. En daarom wie het van mensen verwacht, wie het heil zelfs bij de prinsen zoekt, komt teleurgesteld uit en bedrogen om. Paulus en Barnabas. Ze moeten er daarom ook totaal niets van hebben. En daarom springen ze het midden tussen die scharen en ze roepen het uit. Mannen, waarom doet ge deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij. En verkondigen u lieden dat gij u van deze ijdele dingen zoudt bekeren. Tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde. De zee en al wat daarin is. Vele verdrukkingen. Ja, dat was voor Paulus en Barnabas een verdrukking. Door de mensen te worden verafgood. Maar als dan die vijandige Joden uit Antiochië en Iconium daar aankomen, dan is het met die vreugde van de inwoners van Lystra snel gedaan. En dan slaat ze om in woede. Daaraan kunnen we zien dat het geen werk Gods was geweest. Het slaat om in woede. Ze stenigen Paulus en slepen hem voor dood buiten de stad. Vele verdrukkingen. Maar Paulus' werk op aarde is nog niet af. Hij mag als de discipelen hem omringen opstaan en met de zijnen naar Derbe reizen. En als ze dan ook daar het woord Gods gepredikt hebben en een gemeente gesticht, dan keren ze vandaar terug naar Antiochië. Antiochië, de plaats van waar zij waren uitgezonden tot dat werk. Antiochië, van waar ze de genade Gods bevolen waren geweest. En op die terugreis doen ze eerst nog de gemeenten aan waar Paulus geweest is. Om de zielen der gelovige discipelen te versterken. En om ze te vermanen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Was dat dan nodig? Ja, waarom? Opdat Christus ze heilig en onberispelijk en onbestraffelijk zou stellen voor zijn heilig aangezicht, als ze voor hem zouden verschijnen bij zijn komst. Vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Ja, gemeente Gods kinderen, heel de kerk des Heren, ze moeten blijven in het geloof, daarvan niet afwijkende ter linker of ter rechterzijde. Vermanende. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Wij. Wie zijn dat? Die wij waarover Paulus het heeft. Nou gemeente, dat zijn die zielen der gelovige discipelen waar hij zo even over gesproken had. En dat zijn dus eenvoudig gezegd Gods kinderen. O, zegt u vanmiddag, vanavond, dan hoef ik niet te luisteren. Want daartoe behoor ik niet. Als het dan toch gaat over Gods kinderen, dan heeft het voor mij vanavond geen zin. Nee, dan zou ik u willen toeroepen. Dat juist u zou luisteren. Opdat ook u jaloers gemaakt zou worden op dat leven met de Heere en bij de Heere. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan. Vele verdrukkingen. Ja, gemeente. Dat hebben Paulus en Barnabas wel ondervonden op hun zendingsreis. We hebben er zo even wat van gehoord. O zeker, ze mochten de vreugde van het geloof ervaren en smaken, als daar mensen onder de bediening van de prediking tot geloof mochten komen. Maar wat kenden ze daartegenover niet vele verdrukkingen over de vijandschap, over de afgunst, de steniging, de haat, de verafgoding, vele verdrukkingen. Ja, gemeente, dat is de aard van die verdrukkingen. Zij zijn vele. En nou moeten we niet denken dat die alleen maar lichamelijk van aard zijn. Nee, die verdrukkingen die zijn bovenal en allereerst geestelijk van aard. Want gemeente, Gods kinderen, zij kennen andere verdrukkingen dan een wereldsmens. Een wereldsmens kent wel verdrukkingen, maar die zijn zo geheel anders als die in het leven van hen die de Heere mogen kennen. Een wereldsmens die kan wel inzitten over de gevolgen van de zonde, maar zijn die gevolgen weg, is die ziekte weg? Is dit verdriet weg? Is dat pijn weg? Zijn die verdrukkingen weg? Ach, dan kunnen ze weer voort op hun leven in eigenwaan en leven op die brede weg. Maar zo is het bij Gods kinderen niet, gemeente. Zij hebben geleerd met de wereld niet meer tevreden te zijn. Zij hebben het geleerd het uit te roepen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef me Jezus om in hem met een drie-enig God verzoend te worden. Gemeente, zij kennen namelijk andere verdrukkingen als een wereldsmens. Ze zitten niet alleen in over de gevolgen van de zonde, maar bovenal over de zonde zelf. Die is hun geopenbaard, voor ogen geschilderd. Hoe komt dat dan? Wel, gemeente, dat woord dat wij hier vertaald hebben voor verdrukkingen, dat betekent in de grondtekst ook heel vaak barensweeën. Hoe treffend is dat, hoe treffend. Want nu wordt er in de wereld geen kind geboren zonder barensweeën. Er is smart, er is pijn, er is verdriet. Maar zo is dat nu ook geestelijk. Er wordt geen kind van God wedergeboren. Geen kind van God levend gemaakt. Of hij leert iets kennen van die geestelijke barensweeën. Die geestelijke pijn. Die geestelijke droefheid. Doch het is geen droefheid ter wereld. Maar een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt. Tot zaligheid. Droefheid. Vanwege het gemis van de Heere. Droefheid. Vanwege de scheiding die de zonde gemaakt heeft tussen de Heere en hun ziel. Droefheid. Omdat ze al die jaren van hun leven buiten en zonder de Heere geleefd hebben. Droefheid. Omdat ze leren zien dat zij ten diepste niet anders kunnen dan er zich voor eeuwig buiten zondigen. Gemeente, verstaan wij daar wat van, u en ik, heel persoonlijk. Niet alleen met de lippen, maar met het hart. In de beleving. Als u geestelijk wedergeboren wordt, dan krijgen we geestelijke barensweeën. En die zijn zo nodig, want zo, gemeente, maar zo alleen wordt het harde hart verbroken. En zo komt er plaats voor de Christus der schriften. Gemeente, met minder kan het niet toe. Want als we ongebroken blijven, in de hardheid van onze harten blijven voortleven, dan is Christus ons ten diepste nog ijdel, al hebben we de mond van hem vol. Maar als die keuze geboren mag worden in uw leven, ach, u komt erachter. Geestelijke barensweeën, geestelijke verdrukkingen. Bij wijze van zien we op de Pinksterdag, na die prediking van Petrus te Jeruzalem, daar in die tempel. Dan komt daar een gemeente die daardoor de Heilige Geest wordt bearbeid. Dan komen daar geestelijke barensweeën. Ze gaan het uitroepen. Wat moeten we doen? Ze gaan het zien dat zij de zaligmaker doorstoken hebben. Ze gaan het zien dat zij er de oorzaak van zijn. Dat de Christus gestorven is aan het kruishout op Golgotha. Barensweeën. Die smart houdt in het leven nooit geheel op. Daaraan komt pas een einde. Bij die laatste dood, Nick, we komen er nog op terug. Want die oude mens, die moet dan gaan sterven. En dat doet zozeer, dat doet pijn. Vele verdrukkingen. Gemeente, als u door genade wedergeboren mag zijn tot een levende hoop. Ach, dan behoren we een ander koninkrijk toe. Dan krijgen we ook andere vrienden. Dan leren we het, ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam, ootmoeder, vrezen. Dan krijgen we andere verlangens en andere begeertes. En daarom, jongelui, ouderen, waar gaan we het liefst naartoe? Naar de tenten der ijdelheid. En de plaatsen van de ijdele vreugd in de tent van de boze. Of mochten we het ook vanavond zingen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wil liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten. Maar het nieuwe leven geboren wordt. Daar komt ook de breuk met de wereld. Daar komt ook de breuk. Ja, dat betekent wel vele verdrukkingen. Waarom? Omdat we dan op vijandig gebied leven. De duivel, hij is de overste der wereld. En zolang we hem dienen, ach, dan laat hij u wel met rust. Als u hem dient, bedektelijk misschien, misschien ook wel in het openbaar, dan hebben we geen last van hem. Maar zodra we door genade hem de dienst gaan opzeggen, dan krijgen we ineens de duivel tegen. Ja, dan krijgen we drie doodsvijanden tegen. Die driehoofdige vijand, de Satan, de wereld en ons eigen vlees. En wat zullen ze trachten Gods kinderen aan te vechten en het ze benauwd te maken. Daar is in de eerste plaats de Satan. Hij gaat proberen af te leiden van de dingen die bij God te doen zijn. Ja, dan kan het gebeuren dat we in het lezen van de schrift, dat we de Bijbel dichtslaan en dat we dan moeten zeggen, wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Dat we na het amen van het gebed moeten zeggen, wat heb ik nu eigenlijk gebeden? Ook na ontvangen genade. De duivel, hij wordt wel eens genoemd, de grote oorblazer. Hij is de inwendige vijand. En hij zal elk zwak punt aangrijpen in het leven van een ieder van Gods kinderen, om het ze te benauwen, te verdrukken. Daar zijn aan de ene kant de zwakken in het geloof. Zij die nog niet zo ver kunnen komen als dat zij zelf wel zo graag zouden willen. Misschien zijn ze er vanavond. Die in beginsel iets mochten leren kennen van wie ze zelf zijn. En wie de Heer is. En dan gaat de duivel ze proberen in die zonde te doen vallen. Waarvan zij nu door genade juist willen gaan afstaan. En als ze daar gevallen zijn. Ja, dan is die duivel er snel bij. En dan zegt hij het. Nou hebt u het voor eeuwig verbeurd. Nu moet u alsnog voor eeuwig omkomen. Want wat hebt u gedaan met de genade die de Heere aan u bewezen had? De duivel zal de laatste zijn om te zeggen dat zij genade kennen. Maar hij gaat ze er wel mee aanvallen. En het ze wel zeggen, nou kan het niet meer. Want nu hebt u zich aan die genade niets gelegen laten liggen. Benauwd kan het dan wezen. Zitten ze er vanavond. Ook zou u vanavond willen toeroepen, luistert u, leg uw oor dan eens niet te luisteren bij de Satan, maar bij de Heere in zijn woord. Want zie eens naar een Hiskia, zie eens naar een Petrus, zie eens naar een David. Hoe zijn ze gevallen na ontvangen genade? En liet de Heere hen los toen zij de Heere een ogenblik loslieten? Nee toch, de Heere zocht ze op en bracht ze wel opnieuw aan zijn voeten op de knieën. Daar zijn in de tweede plaats de sterken. Zij die al wat dieper ingeleid zijn in die heilsgeheimen die de Heere naar zijn vreverbond bekend gaat maken aan diegenen die hem vrezen. Dan komt de duivel en hij gaat verzoeken met de hoogmoed. We hebben er vanmorgen iets van gezien in het leven, ook van die geestelijke tollenaar. Maar dan moet de Heere opnieuw alles uit handen slaan, zodat zij het wel eens moeten verzuchten. Wat heeft de Heere toch een werk met mij? En daar zijn, om maar niet meer te noemen, de schuchteren in het geloof. Dat wat bekommerd is omwille van de zonde. De twijfelaars, zij die van verre staan. De Satan, hij gaat het ze voorhouden, voor u is het niet. O nee, daarvoor staat u nog te ver van hem weg. Dacht u dat Christus voor zo een gekomen is en ze gaan tobbend en zuchtend over de aarde, beproefd en bedroefd om der zonde wil? Zitten misschien die er ook vanavond, bedroefd om der zonde wil. Niet zelden doet de duivel wel eens geloven dat ze een onvergevelijke zonde gedaan hebben. De zonde tegen de Heilige Geest. Gemeente, heeft u daar wel eens last van? Dat de Satan in welke hoedanigheid, als een leeuw of als een lam, u tracht te bespen. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat de angst der hel mij opnieuw alle troost deed missen. Ik was opnieuw benauwd, omringd door droefenissen. En dat u vanuit die verdrukkingen niet anders meer kunt dan dat ik riep de naam des Heren aan. Och Heren, och wie het mijn ziel door u gered. Kan het wel eens gebeuren Dat de Heere in het dodelijk tijdsgewicht de tranen wil drogen van de zij. En dat hij in het heetst van de strijd gaat opbeuren en vertroosten. En het ze gaat bemoedigen. De Satan kan wel aanvechten. Maar hij is ten diepste overwonnen. Hij ligt aan de ketting. De garantie ervoor ligt in de overwinning. In het is volbracht van de Christus der schriften. Vernedert u dan maar. In die verdrukking. Onder de krachtige hand Gods. Omdat hij u verhogen te zijner tijd. Vele verdrukkingen. De tweede doodsvijand is de wereld. De uitwendige vijand, gemeente. Als u door genade dat wereldrijk terug toekeerde, dan wordt u hier een vreemdeling. Maar dan zal de Satan ook de wereld inspannen en inschakelen om het u moeilijk te maken op de aarde. En zoals Paulus en Barnabas de Joden tegenkregen, zo krijgt u dan de wereld tegen. De Satan schakelt de wereld in. Ja, dan kan dat heel concreet gebeuren. U wordt ontslagen. Omdat u niet meer mee kunt doen met alles. Omdat de naam van de Heere u lief is geworden. Ten diepste omdat u het teken van het beest niet aan uw voorhoofd draagt. Want gemeente, we leven in een land en een volk. In een wereld die zich steeds meer en steeds verder van de Heere en zijn dienst afkeert. Heeft de Heere Jezus het zelf niet gezegd tot de zijnen, omdat ge van de wereld niet zijt. Daarom haat u de wereld. Ja, het doet steeds moeilijker, hè, jongens en meisjes. Als die goede keuze geboren wordt in je hart, dan word je uitgelachen op school. Omdat je niet meer mee kunt gaan waar de anderen heen gaan. Omdat je voor de Heere uitkomt, kost dat vele verdrukkingen. En dan kunnen er ook verdrukkingen komen. Nee, niet alleen van buiten de kerk, maar ook vanuit binnen de kerk. Omdat ook daar mensen zitten die het ten diepste niet begrijpen. Als u hoort vloeken, en u kunt niet meer zwijgen, u moet spreken van Gods wegen, omdat zijn naam en zijn dienst u heilig is geworden, kunt u vele verdrukkingen krijgen. Gemeente, dan kan het gebeuren, uw kinderen tegen, uw kleinkinderen tegen, uw familie tegen, uw ouders tegen, uw grootouders, uw broers, uw zusters. Die drie jongelingen, die vrienden van Daniël, ze werden geroepen om daar in dat dal van Dura te knielen voor dat beeld van koning Darius. Maar wat was daar nou op tegen, zeg je misschien. Een kniebuiging voor een beeld, het is toch maar een stom afgodsbeeld en dat is toch niets. Nee, gemeente. Ze konden en ze mochten niet, omdat de Heere gezegd had, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Uit te komen voor de Heere en zijn dienst bracht ze vele verdrukkingen. Maar de Heere was met ze en zond zijn engel in die vurige oven. En Daniël zelf dan. Hij mocht niet meer bidden tot zijn God. Hij mocht niks meer vragen aan de mensen in 30 dagen. Dan alleen aan de koning. En deed Daniël het? Nee. 3 keer op een dag knielde hij voor zijn God neer. En bracht hem wel vele verdrukkingen. Daar ligt Daniël te midden van de leeuwen in die kuil. Maar de Heere was met hem. En stopte de muil der leeuwen. En bereidde Daniël een goede nacht in die kuil. Geloof dat maar gerust. Vele verdrukkingen. De derde doodsvijand is die oude mens, dat verdorven hart, waar we nog dagelijks tegen te strijden hebben. Want die zonde, gemeente, die zonde, daar kunnen we maar niet los van komen. Die oude mens nog tegen tot hinken en zinken, gereed ieder ogenblik. En als dan de duivel er wel eens op afkomt en het zegt, ziet u nou wel dat het allemaal niets was in uw leven. Gemeente, dan moeten we vanavond op de Heere wijzen en op zijn woord. En op wat de Heere heeft laten optekenen in de belijdenis der kerk in de catechismus. Want de Heere heeft niet gezegd dat als hij in het leven komt, dat het dan eens en voor altijd goed is in uw leven. Dat dan die oude mens ineens gedood is, maar dat het een dood ding is. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Die oude mens moet hoe langer hoe meer sterven. En die nieuwe mens moet hoe langer hoe meer opstaan als die twee armen van die ene weegschaal. En hoe langer hoe meer een haten en vlieden van de zonden en een lust en een liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar het betekent niet dat we maar kunnen raakzondigen, dat we er maar op los kunnen leven. Maar het betekent wel dat de zonde hoe langer hoe meer tot een droefheid wordt, tot een smart, ook de boezemzonde. die nog zo vaak de overtoon voelt in het leven van hen die de Heere kennen. En dat geeft droefheid, gemeente. Kennen we iets van die verdrukkingen? Van die vele verdrukkingen? Kennen we er iets van? Ik vraag vanavond niet hoeveel. En de Heere vraagt vanavond niet hoe diep. Maar de vraag is, kennen we ze? En ieder die de Heere kent, zal er iets van tegenkomen in zijn en haar leven. Of we nu oud zijn geworden, of dat we nog jong zijn. Ook weet het wel. Die verdrukkingen die gaan tegen het vlees in. En die verdrukkingen die gaan ook tegen het vrome vlees in. Ook tegen het vlees van Gods kinderen. Want wat kan het vaak zwaar zijn. Wat kunnen er waaroms opstijgen naar de Heere. En wat kan de vraag van het waartoe achterblijven. Maar weet u waarom ze nodig zijn? We zullen het zien. Als in de tweede plaats letten op die noodzaak. Wij moeten, zegt Paulus, door die verdrukkingen ingaan. Wij moeten. Ja, wat moet er al in ons leven? We moeten zoveel, zegt u. Nee, één ding is nodig. Wij moeten die goede keuze leren doen. Een keuze uit God en door God en tot God. Die geestelijke keuze, zoals Rut. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Zoals ook een Mozes. O, heel Egypte lag voor hem open. Al die schatten kon hij krijgen. Maar hij koos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan al de schatten van Egypte te verkrijgen. Hij koos voor de volk, voor het volk van God. En daarin voor de God van zijn volk. En bracht hem vele verdrukkingen. En die hebben ook Paulus en Barnabas ondervonden op hun zendingsreis. Maar Paulus mocht het zeggen en hij moest het zeggen. Wij moeten door die verdrukkingen ingaan. Wij moeten. U vraagt misschien, of jij vraagt misschien, is dat dan een slaafs moeten? Gaat de zweeper dan over, dan mag ik dit niet meer. En dan mag ik dat niet meer. En dan moet ik dit en dan moet ik dat. En ga zomaar door. Nee, gemeente. Dat moeten is geen slaafs moeten, maar dat is een goddelijk moeten. Dat is een moeten zoals de Heere dat beschikt heeft over al zijn kinderen. Zoals dat opgenomen is in zijn raadsbesluit. En waarom moet dat dan? Om vijf redenen. Wij moeten in de eerste plaats om Christus willen door verdrukkingen ingaan. Want hoe is Christus zelf niet verdrukt? Het hoofd van zijn kerk. Hoe is hij niet verdrukt tot de dood? Ja, de dood des kruises toe. Wat lezen we van hem? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich geladen. En onze smarten heeft hij gedragen. Toen hij, doch wij achten hem, dat hij geplaagd van God verdrukt was. En toen hij geëist werd, werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Hij verdrukt. En daarom verdrukkingen nodig in het leven van zijn kinderen. Ze moeten daar in de voetsporen van de zaligmaker leren drukken. Paulus, hij zegt het, dat we door verdrukkingen niet bewogen moeten worden, want wij, gij weet zelf dat wij daartoe ook gesteld zijn. Verdrukkingen, ze zijn nodig. Omdat het de gemeenschap is aan het lijden van Christus, had hij het zelf niet gezegd. In de wereld zult ge verdrukkingen lijden, maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daarom ook, die zo zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, die is mij niet waardig. Wij moeten goddelijk moeten. Het gaat immers om de navolging van Christus. Hij zei het tot die Emmausgangers moest. De Christus niet deze dingen leiden. En alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. En we zouden er toe kunnen voegen moet. De Christen niet vele verdrukkingen leiden. En alzo tot de heerlijkheid, tot het koninkrijk Gods ingaan. Want verdrukkingen, ze komen voort. Uit de gemeenschap aan het lijden van Christus. Want nu heeft Christus overwonnen en is opgevaren. De Satan kan er bij hem niet meer bij. En daarom ontlaat zich alle vijandschap op de zijnen. Nu het hoofd is opgevaren, moet zijn lichaam, zijn leden het ontgelden. Lijden is onontkoombaar. Nee, gemeente, dat wil niet zeggen dat zij die de Heere kennen het daar altijd mee eens zijn. Wat kan er vaak opstand zijn in het leven?
En wat kan het vaak ook een opstandigheid zijn. Als de Heere moeilijke wegen met u gaat. En u begrijpt het maar niet. Heere, waarom nou? En u zegt het niet. Heere, waartoe nou? Misschien zijn er vanavond die het zeggen moeten. Het zit me ook altijd maar tegen. Het ene is nog niet weggegaan of het andere staat voor de deur. De ene golf is nog niet weggegaan of de andere overspoelt mijn levensschip alweer. En dan zingen vanavond, ach, zingen ja. Alleen nog maar die woorden, ik zucht. Daar kolk en afgrond loeit. Daar het gebruis der wateren groeit, daar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Gemeente Asaf, dat is er zo één. Die het niet begreep. In Psalm 73 lezen we het. Asaf, hij was nijdig op zijn godziende der goddeloze vrede. Hij was nijdig op de Heere, omdat de goddelozen kwaad spraken van hen die de Heere vreesden. En hij beleefde het. Het was moeite in mijn ogen. Opstand, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op een einde lette. Gemeente, zo mocht hij het met de weg van de Heere eens worden. In die weg heeft de Heere zijn rechterhand gegrepen, gevat. Nee, Asaf greep de Heeres hand, des Heeren hand niet. Want hij zou zo hebben losgelaten. Maar de Heere greep die van hem, ook in de verdrukkingen. En zo kon Asaf het zingen. Gij zult me bij de hand leiden door uw raad. En daarna zult ge me in heerlijkheid opnemen, Asaf. In die weg kon hij het zeggen. Hij moest het leren. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Kan het dan niet anders, gemeente? Nee. Anders kan het niet. Waarom dan niet? In de tweede plaats om ons klein te houden. Omdat ook een kind van God, ja ook zei. Nog zo vol zitten met die hoogmoed, met die farizeese hoogmoed. Het zuurdeesem der farizeeën, weet u wel. Kinderen, we zeggen wel eens. Een veertje moet je nog omhoog blazen, maar een mens gaat vanzelf wel. En dan moet je niet denken dat dat bij degene die de Heere kennen anders is. Ook zij gaan er zo vaak de lucht in, zitten zo vol van die eigenliefde. En daarom zendt de Heere wel eens verdrukkingen om ze maar laag bij de grond te houden. Zie eens naar een Paulus. Hoe zegt hij het niet? Opgetrokken te zijn geweest tot in de derde hemel, maar opdat ik mij over dezelfde openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans die mij met vuisten slaat, opdat ik mij niet zou verheffen, Paulus. Daar gaat hij van de poort van de hemel, grote dingen gezien, naar de poort bijna van de afgrond. Een engel des Satans pijnigt hem. Maar het was om hem voor geestelijke hoogmoed te bewaren en hem ootmoedig te maken. En zo is het nodig dat al Gods kinderen ootmoedig en klein blijven. Want anders zouden zij zomaar wat worden met al wat de Heere hen geschonken heeft. Maar dan zorgt de Heere ervoor dat dat niet gebeurt. En dan zendt hij verdrukking, doet ze zien dat het niet eigen verdiensten zijn, maar tenminste, maar uiteindelijk alleen van die gezegende zalig maken. Jezus Christus, wij moeten. In de derde plaats om ons aanhankelijk en ons afhankelijk te maken. Want gemeente, wees eens eerlijk, wij weten het zo goed. Wij kunnen zoveel, wij menen zelf onze wegen te moeten uitstippelen. Maar dat is tegen de wil des Heren. Hij wil de wegbaner, de wegbereider zijn. En daarom zendt hij verdrukkingen in het leven van zijn kinderen. Opdat zij, net zoals jullie jongens en meisjes, je vader in alles nodig hebben. Net dat zoals zij de Heere in alles nodig hebben. En om nou een beeld te gebruiken van een schaap uit Psalm 23. Dat schaap, ach, dat heeft zo'n dwaalse kat, jullie weten het. Dat loopt zo gauw weg bij de kudde vandaan. Maar dan moet de Heere dat schaap bij de kudde houden. Hoe doet hij dat? Met zijn stok en met zijn staf. En dan krijgt daar een schaap een tik en dan krijgt daar een schaap een klap. Waarom? Dat is niet om die beesten te plagen, maar dat is om ze bij de kudde te houden. Anders zouden de wilde dieren het vinden en het verscheuren. Zo doet de Heere uit getrouwheid zijn kinderen verdrukkingen toekomen. Wij moeten in de vierde plaats om ons los te maken van alles wat op de aarde is. Zie maar eens naar een David. Man kende genade in zijn leven. En hoe moet hij het niet zeggen en uitroepen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Het is om hem los te maken van de wereld, net zoals jongens en meisjes een Jacob. Hoe hield Jacob niet van zijn vrouw Rachel en van zijn twee jongste kinderen, Jozef en Benjamin. Zoveel dat het bijna, nee helemaal afgoden waren tussen de Heere en zijn ziel. En wat gaat de Heere dan doen? Hij gaat het ze ontnemen, daar sterft de Rachel. En daar komen even later die 10 broers van Jozef met dat bebloede kleed van Jozef aan. En dat Jacob moet het uitroepen, mijn Jozef is verscheurd en met grauwheid van haren daal ik te graven. En even later moet een Benjamin afstaan, achterblijven in Egypte. Geberoofd me van kinderen, roept hij het uit. Maar de Heere achten het nodig, opdat een Jacob het zou leren. Wien heb ik nevens u, in de hemel nevens u, lust mij ook niets op de aarde. En daarom zendt de Heere wel eens verdrukkingen in het leven van zijn kinderen. En kan wel eens wat afnemen wat ons zo lief is. Waarom? Om ons te werpen op hem alleen. Opdat ze juist in de nood ondervinden mogen wat ze aan hun God hebben. Wij moeten in de 5e plaats vanwege de zonde, de lasterzonde die hen nog zo lichtelijk omringt, de zonde die nog zo gauw aan de hand wordt gehouden en aan een lijntje. David met Batseba. David even later liet het volk tellen, o die oude mens in zijn leven. Maar de Heere moest hem er bij vernieuwing aan ontdekken en hem bij vernieuwing tot hem alleen uitdrijven, ook na bekering. En hoe verder ze dan komen op die weg des geloofs, hoe meer ze erachter komen dat ze de zonde des te meer gaan zien. Hoe meer droefheid er komen. En om al die redenen, gemeente, zijn verdrukkingen nodig. Maar waarom doet de Heere dat nou? Ach, dat is niet uit lust tot plagen. Gemeente, dat is niet uit lust tot plagen om u van eeuwig weg te stoten. Maar dat is uit getrouwheid om u tot hem uit te drijven. Daarom is ook diezelfde David verdrukt. En daarom kon hij het ook zingen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Waarom? Ach, we hebben het gezongen opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En waarom? Opdat ik uw inzettingen leerde en omdat ik die getrouwheid mocht ervaren in mijn hart. Het is om een aangebonden leven te krijgen. De gemeente, dat waren maar geen lippenwoorden van David. Want even later komt hij daaraan in Ziklag en hij ziet van verre al, het is mis. Rokende puinhopen, de stad verwoest. Dus de huizen verbrand, de vrouwen weg, de kinderen weg, bezittingen weg. En zijn eigen mannen dreigen hem te stenigen. En wat lezen we dan van diezelfde David? Dat hij opstandig wordt? Nee. Doch David sterkte zich. Toen mocht hij het beoefenen. Sterkte zich in de Heere zijn God. En misschien zijn er vanavond mensen die moeten zeggen. Ach, dat is nu helemaal mijn beeld. Vele verdrukkingen. Zware verdrukkingen. Het water komt me tot aan de lippen. Wat een zwaar kruis heb ik mee te dragen in mijn leven. Maar kind des Heren, mocht u dan al zien dat het water nooit tot over uw lippen kwam. Dat u er nooit in omkwam. Mag u zich vasthouden aan de Heren en aan zijn woord, waarvan er geen een ter aarde zal vallen. Vele verdrukkingen ze moeten. Waarom? Dat Paulus het kan zeggen, wij roemen in verdrukkingen. Omdat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid geloof. En het geloof hoop en de hoop bevinding. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En daarom, hoe donker het in het leven van Gods kinderen mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vreest. Hij verdrukt uit getrouwheid. Hij kastijdt uit liefde. Vanavond zie ik dan mensen in de kerk, ach en misschien zijn er. Die het nou moeten zeggen en ik dan. En ik dan. Ik kan heel niet zeggen dat er een band aan de Heere is. En nog veel minder dat ik een kind van de Heere ben. En ik dan. Wat overspoelen de golven mijn levensschip ook. Wat moet ook ik veel meemaken. Dan is ook dat niet uit lust tot plaag. En het kan, gemeente. Dat we buiten de Heere leven en veel mee moeten maken. Dat kan. Maar dan heeft dat ook in uw leven wat te zeggen. Dan is dat om u op de knieën te brengen voor de Heere. Met die verdrukking, met die nood. Met de tollenaarsbeden. O God, wees me genadig. Gemeente, als u veel moet meemaken. En het heeft u nog nooit op de knieën gebracht. Dan mag u zich vanavond wel eens beginnen te schamen. Heilig schamen voor de Heere. Dan mag u zich vanavond wel eens heel klein maken en smeken. Om vergeving. Om niet overgegeven te worden in dat ergste oordeel der verharding. Want wie bijt in de stok waarmee jij geslagen wordt. En daarin volhard zal eens met die stok worden weggeslagen. Wat een oordeel, gemeente, wat verschrikkelijk. Als we dan daaronder niet leren buigen. We kunnen dus wel zeggen dat we allen, zoals we hier in de kerk zijn, veel moeten meemaken. Om der zonde wil. Maar de grote vraag is vanavond tot u en tot mij. Waar brengt het ons? Waar brengt het ons? En wat werkt het uit? Verharding, dat kan. Dat er mensen zijn die onder de slagen en onder de roede zich verharden. De Heere verhoede het. Of mag het verbreking afwerpen in uw leven. Verzachting van uw hart. Gemeente, als het nog nooit op de knieën heeft gebracht, haast u om uw levens wil. Dan is het nu nog heden der genade. Weet u of het vandaag uw laatste kerkgang is? Nee toch. Haast u dan om uw levens wil. Want nog kunnen die verdrukkingen worden baren zweeën. Nog kunnen die verdrukkingen afwerpen een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Nog kan het, eer het te laat is. Zoek dan de Heere, nu hij nog te vinden is. Roep hem dan aan, terwijl hij nog daarbij is. Maar verdrukkingen, gemeente, ze moeten. Ze zijn onontkoombaar. Als de Heere gaat werken, dan komen ze. Maar als u nog nooit last heeft gehad van de verdrukkingen, gemeente, dan zegt de Heere vanavond in zijn woord, dan is het niet best met u gesteld. Want dan staan we ten diepste nog aan de verkeerde kant. Dan staan we nog in het kamp van de boze. Gemeente, ik zeg het met pijn in mijn hart, maar het moet van Gods wegen. Als we verdrukkingen die zijn zo nodig, maar als ze er zijn, dan zegt de Heere zalig de zulke. Want dan zullen die verdrukkingen afwerpen. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dan zullen die verdrukkingen worden barensweeën. En die barensweeën zullen uitlopen op de ingang in het eeuwige leven. Want gemeente, de tekst zegt wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Erdoor. En dat betekent letterlijk erdoorheen. En dat is vanavond een ontzaglijke troost voor Gods kinderen. En voor allen die de Heere in waarheid zoeken. Ze zullen er niet in omkomen. Maar ze zullen er ook doorheen komen, gemeente. O, ze moeten wel met Israël door de Rode Zee. En dat betekent afsteken naar de diepte. Om er aan de andere zijde weer uit op te gaan. Maar de Heere is meegegaan. Ach, gemeente, dan is al het oppervlakkig christendom ineens verdwenen. Maar dan wordt het beleving. Door vele verdrukkingen ingaan. Dan is er nu eens een heilige blijdschap en een heilige vreugde. Als een ziel zich mag verlustigen in de Heere. En dan eens een zware verdrukking. En aan het einde van ons van hun leven wacht nog één verdrukking. De doodsjordaan. Ze moeten door de doodsjordaan. En waar kan het dan wel eens intens donker wezen? Waar kan de Satan dan nog één keer benauwen, gemeente? En wat kan hij dan nog één keer het moeilijk maken? Christen en hopende, daar komen ze uit Bunyans christenreis bij die doodsjordaan. En ze moeten er doorheen, maar Christen wordt wankelmoedig. Hij wordt twijfelmoedig. De Satan valt hem nog één keer aan. Maar hopende mag hem ondersteunen. En zo komen ze beiden aan de overzijde. Wat een verschil met onkunde, weet u nog. Onkunde die overvaart en er nooit doorheen wil. Maar christen en hopende, ze gaan er doorheen. Om zo in te gaan, vele verdrukkingen. En toch, gemeente, Paulus kan ze lichte verdrukking noemen. Begreep Paulus het dan wel? Kende Paulus er dan wel iets van in zijn eigen leven? Ja, gemeente, en toch kon hij ze licht noemen. Waarom? Omdat ze haast voorbij gaan. En omdat die verdrukkingen niet opwegen tegen het eeuwig gewicht der heerlijkheid dat hierna wacht. Dat mag een troost zijn vanavond. Voor al Gods kinderen. Dat het ten diepste lichte verdrukkingen zijn. En dat daarachter ligt de hoop die niet beschaamt. Drie doodsvijanden vechten aan. Maar in de overwinning van de zaligmaker ligt de garantie. Dat ze zijn kinderen nooit zullen overwinnen. Zo mogen en moeten ze de voetstappen van de Christus drukken. In het steeds meer afsterven wat van hunzelf is. In het steeds meer loslaten wat van de wereld is. Daar gaat het schuim eraf. Daar gaat al het vuil eraf. En worden ze gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Gelouterd. Al wat van ons is gaat dan weg. Lege handen blijven over. Om door de Heere vervuld te worden. Want alleen. Maar dan ook al wat God maakt. Zal juichen tot zijn eer. Dan gaan ook zij het beleven. Niets is er meer. Ook mijn vroomheid niet. Ook mijn tranen niet. Waar ik in en waar ik op kan rusten. En dan aan het einde van die verdrukkingen staat een gezegende zalig maken. En hij roept het ze allen toe. Komt in. Gezegende mijn vaders en beërft het koninkrijk. Dat ik u weggelegd heb van de grondlegging der wereld. Ze zullen ingaan. Dat is de vrucht. Ingaan. Het woord leert ons dat het niet een eens en voorgoed ingaan is, maar een telkens weer en een telkens meer ingaan. Want de zonde plaatst ons wel buiten de gemeenschap met God en buiten de genieting van zijn weldaden. En daarom moet er worden ingegaan. Telkens weer, telkens verder, totdat aan het einde ervan de eeuwige ingang wacht in het hemelrijk. En eindgoed is al goed. Eindgoed, eeuwig. Daarom de vraag, gemeente, vanavond. Wat hebt u er voor over om de hemel te beërven? Hebben we er verdrukkingen voor over? Oh, er is vanavond, en ik weet het zeker, niemand die niet graag naar de hemel wil. Maar wilt u dan ook de God van de hemel? En wilt u dan ook de weg naar de hemel? Al is het een weg van verdrukking, al is het een weg van moeite. Is dat niet ons gebrek? Op aarde willen we een kalme reis. En op ons sterfbed willen we ook nog goed af zijn. Op aarde het makkelijk hebben. Maar zo hebben er zich al velen bedrogen voor de eeuwigheid. Omdat ze het aan laten komen op het einde. Omdat de duivel ze dat wijs maakt, jongelui. Het kan nog wel leven, je bent nog jong. Het heeft de tijd nog wel. Maar voor je het weet, sluit je je ogen op aarde. En waar zul je dan zijn? Velen meenden te kunnen ingaan, maar ze konden niet, omdat ze de verdrukkingen niet wilden. Maar die zijn nodig om tot lijdzaamheid te brengen. Paulus prijst daarom de Thessalonicenzen. En hij zegt het, dat dat een bewijs is van Gods rechtvaardig oordeel. Dat ze waardig geacht worden, het koninkrijk Gods en de ingang erin. Maar daartegenover staat het ook. Dat het ook rechtvaardig is te vergelden hen die Gods kinderen verdrukken. Zij zullen tot straf lijden. De eeuwige pijn. En daarom. Het is van 2-1, ook vanavond. Vanmorgen hebben we het gezegd. Of we leren onszelf hier vernederen. Of we worden eens vernederd. Nu geldt het. Of wij lijden hier verdrukkingen. Of we worden eens voor eeuwig verdrukt. Gemeente, was dan wij. Nog is het niet te laat. Als we aan de verkeerde kant staan. Bid het dan maar. Heren, hier ben ik. Heren, hier is er zo een. Hier is er zo een. Want ik wil niet. Maar wilt u me dan maar gewillig maken. Ik wil de wereld. De genieting van de wereld. Het plezier van de wereld. Maar u dienen die smalle weg. Die weg van droef geween, van verdrukking, nee, die wil ik niet. Het kruis, oh nee, maar maakt u me maar gewillig. Zo zal ik u volgen. Dan zult u er de eer voor ontvangen. De Heere kan het nog doen. En hij wil het nog doen. Gemeente, hij wil het nog doen. Wat een troost. Voor allen wier hart zo naar de Heere uitgaat. Want zij drukken de voetstappen van Christus. Hij voorgegaan. Ten diepste aan het kruis, toen hij het eruit riep in de diepste angst en smaad. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten toen? Toen heeft hij de weg gebaand en de schuld verzoend. Zo zal hij vrucht zien. Ze zullen komen uit oost en west en noord en zuid. En aanzitten aan zijn tafel in dat koninkrijk. Om eens en dan voor eeuwig de koning te zien. Dan de tranen van de ogen. De Satan weg, de wereld weg, het eigen oude vlees weg, de verdrukkingen weg. Dan zijn ze niet meer nodig, dan zal hij zijn. Alles en in al verlangt u ernaar. Het leven in de hoop is het beste leven. Dat is wel hier een weg van smart en kruis, maar zo komt de Christen eenmaal voor eeuwig thuis. Amen.
Laat ons danken. Heere, wat zijt gij goed. Wat schenkt uw mensenmin aan ieder die u vreest, al milde zegen.
Oh, dan kan er ook wel eens verdrukking zijn in ons leven. En dan kan het wel eens lijken als ons de adem benomen wordt. Maar eenmaal wacht dat ogenblik dat ze vrij mogen ademen. Na zoveel bange tegenspoed en dan u eeuwig een gelofte mogen betalen. Omdat u ze niet alleen hebt toegebracht, maar ze ook in de verdrukking hebt behoed. En ze gelouterd door het lijden. Heere, wat bent u goed. We bidden u, wil zelf de naprediker zijn van het gepredikte woord. Wil hen die die verdrukkingen in hun leven ten diepste nog niet kennen, maar uitdrijven ermee tot u. En hen die onder de verdrukking zich verharden, verbreken. Heere, wil zo met ons zijn. Heb dank voor wat u schonk in spreken en luisteren. We bidden u. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Geleid ons in ieder op onze wegen. Bedenk ons ook de komende week. Breng ons ook nu in gezondheid weer waar we verwacht worden. En hen die alleen de deur openen van hun huis, wees die in het bijzonder nabij. Die naar de mens gesproken eenzaam zijn, geef ze te kennen met God gemeenzaam te zijn. Heren, we dragen onze broeder, de predikant van deze gemeente, aan u op. We zeggen uw naam dank dat u hem opnieuw verbonden hebt aan de gemeente. En dat hij hier zijn werk nog wat mag voortzetten. Zegen hem, samen met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. En stel hem tot een rijke zegen, ook in het midden van deze gemeente. Heren, verzoen de schuld, ook van spreken en luisteren. En zie ons aan, uw genade en trouw. Dek ons maar met uw vleugelen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaar. En 43, het vierde vers. Gaan wij van hier met de bede. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht aan ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons zijn vrede. Amen.